Ik wil u vragen even te gaan staan. Op 2 november is op de leeftijd van 86 jaar Wilhelmina Buys overleden. Ze was weduwe van Jacob Marie Slager. Zij woonde in Bennebroek. Sinds een aantal jaren leefde zij met onze wijkgemeente mee. In het voorjaar constateerden de artsen een ernstige ziekte. Hoewel zij op allerlei manieren behandeld is, mochten deze middelen niet baten. In haar geloof was er heel veel aanvechting. Vrijmoedigheid in het geloof kende zij niet. Toch deed zij ruim 2 jaar geleden op hoge leeftijd belijdenis van haar geloof in het midden van onze wijkgemeente. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hij doorgrondt harten en zullen wij haar in stilte gedenken. Met de woorden van Psalm 42, vers 1 is haar strijd onder woorden gebracht. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Wij zingen samen Psalm 42, vers 1. Verootmoedigen wij ons nu in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu samen van Psalm 136 en daaruit de versen 1, 25 en 26. Psalm 136, de versen 1, 25 en 26. Willen wij samen ons geloof belijden en zingen daarna van Psalm 32, het laatste vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugt in God naar waarde nooit te danken. Het laatste vers van Psalm 32. En belijden wij op deze dankdag ons geloof met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. De zondag die aanstaande zondagavond ook aan de orde is in de verkondiging. Zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe, en alle dingen, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alle dingen die ons nog toekomen kunnen, dat ons nog toekomen kan, ons een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en zaligmaker, dat ons geen schepsel van zijn liefde kan scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we nu samen met elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Voor de tweede maal op deze dag brengt u uw gemeente samen. Vanmiddag met de allerkleinsten uit de gemeente, andere belangstellenden en nu opnieuw als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen. Op deze doordeweekse dag, een dag die bij ons nog bekend staat als dankdag. Rondom gaat het leven gewoon door. En menigeen weet er niet van dat deze dag op deze wijze gevierd wordt binnen de gemeente. En wij hebben die gewoonte nog wel. Omdat wij, naar wij menen en hopen en bedoelen, ook moeten en mogen leren wat danken is. Wat een dankbaar leven is. Wat een leven is voor uw aangezicht. Wat een leven is in de navolging van u. Dat u ons roept tot discipelen die in uw voetstappen gaan. En in de praktijk van elke dag laten zien dat er een schepper is van hemel en aarde die om Christus wil onze Vader is, uit wiens hand wij alle dagen leven. De voorbije tijd, komende tijd, uit uw vaderlijke hand komen allerlei dingen naar ons toe. De meest eenvoudige, de meest ingewikkelde, hoogdravende, maar ook de meest simpele dingen. Zonder u kunnen wij niets doen. Eén wenk van uw hand en wij zouden onze voet of onze hand niet meer kunnen bewegen. Eén enkel gebaar van uw kant en ons leven zou er niet meer zijn. Wij zijn afhankelijk van u in alle dingen, bij het werken, bij het studeren, bij het zorgen voor kinderen en kleinkinderen, in het midden van de gemeente, alleen, persoonlijk, samen, in het midden van de gemeenschap, zonder u kunnen wij niets doen. En om dat te leren en dat te beseffen, is het ook goed om als gemeente samen te komen en hier te zijn, om te leren wat het is om discipelen te zijn van u, kinderen te zijn van u en uit uw hand te leven. Ons leven is soms zo duister. Je kunt zoveel vragen stellen. Het is vaak zo gestrest, zo vol moeite, zo gedeukt en gekreukeld. We liggen er soms van wakker en we zien tegen allerlei zaken op. Verhoudingen zijn soms verstoord. Het leven is niet alle dagen even vrolijk en prachtig. Misschien zelfs niet één dag. En omdat ons leven zo is, zo donker soms en zo teleurstellend, komen wij juist ook nu tot u om u te bidden om de ontdekkende werking van uw Heilige Geest, om te ontdekken wie we zijn, waardoor het allemaal komt, en om te ontdekken en te leren hoe het ook anders kan. Een leven tot uw eer. Wilt u ons leiden door uw geest? Spreken, in luisteren, in lezen, in het geven van onze gaven. Wilt u overgave geven in ons hart om u in alle dingen oprecht te dienen, oprecht dankbaar te zijn. Heere, wees zo een God van nabij in dit uur. Wees bij ons met uw Heilige Geest. Wilt u hier zijn, maar ook daar waar meegeluisterd wordt, het zij op dit moment of een later tijdstip, geef ook daar uw zegen. Dit bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We gaan samen lezen uit de Handelingen der Apostelen, de Handelingen van de Geest, uit hoofdstuk 4. Daar beginnen we te lezen bij vers 32 en we lezen door tot in hoofdstuk 5 vers 11. Het gaat erover de eerste christengemeente in Jeruzalem, over de vrijwillige gemeenschap van goederen bij die eerste christenen en de bekende geschiedenis van Ananias en Safira. Handelingen 4, vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er was gebeurd. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En ze zei: ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen ze haar dood aan en ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de lezing uit Handelingen 4. In de voorbije dagen lazen wij in de krant en hoorden wij in het nieuws voorbije weken dat er nogal wat onrecht is en onbegrijpelijke dingen gebeuren als het gaat om uitkeringen van sociale wetten aan Marokkanen en dat er door buitenlanders die hier werken misbruik wordt gemaakt van allerlei regeltjes. En dat kost de staat en dat kost de belastingbetaler miljoenen. Onrecht, leugen, fraude. En de verantwoordelijke staatssecretaris en minister komen daar in een heel laat stadium pas achter. Als je dat hoort als Nederlander, als belastingbetaler, dan word je heel boos. De man die dat doet, de vrouw die dat doet. En nu lezen wij Handeling 4. En vanavond is het geen preek en geen dienst met het oog op Marokkanen en Polen. Maar lezen wij dit gedeelte binnen de christelijke gemeente, zoals ook Ananias en Safira tot de gemeente van Jeruzalem behoorden. Gewoon onder elkaar. En dit woord komt dus niet aan bij die vreemdelingen. Is niet bestemd voor hen, maar voor ons. Misschien hebt u uw gaven bij u voor de dankdagcollecte. En danken is natuurlijk niet alleen een dankdagcollecte gedenken. Maar die ene munt of dat ene briefje, dat ene bedrag, dat is voor de dienst van God, voor de dienst van de naaste. En dan zegt God, dan zegt de Heilige Geest: wat geeft u precies? Wat is er precies in uw hart? Wat hebt u in uw hart voorgenomen? Waaruit bestaat ons dankoffer? Die buitenlander, wij weten wat ermee moet gebeuren. Maar vanavond gaat het over onszelf. Het thema is oprechte dank. Oprechte dank. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat heeft er ook mee te maken met dat hart van ons. Die oprechtheid in het hart. Psalm 139. 139, 1, 2 en 14. En voor u worden 3 gaven gevraagd. Een diaconale collecte bestemd voor Friedestime. hulpverlening aan de Oost-Europese landen als het gaat om lectuurverspreiding. De tweede collecte bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van dit gebouw. U mag uw gaven verantwoord voor God geven, u en ik. Nog even terugkomend op de begrafenis van mevrouw Slager. Op de website is ook een bericht geplaatst en er staat ook de rouwbrief. Zij wordt aanstaande zaterdag 8 november begraven op de begraafplaats van Tjallebert in Friesland, na een dienst in de kerk van de Knuipen, als ik het goed zeg. Die dienst die begint om 11 uur. We gaan nu samen zingen in Psalm 139, 1, 2 en 14. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij de versen 6 en 10 van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Hij zal zelf zijn leidsman wezen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Het 6e en 10e vers van Psalm 25. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die het waard is oprecht te danken. Het nieuws staat er bol van. Fraude is er alom. Diefstal op grote schaal en kleine schaal. Deze of geen ontvangt steekpenningen, die uiteraard niet in de boeken staan. Naaisters in bepaalde landen, lage lonenlanden, worden uitgebuit, kinderen zelfs. Belastingontduiking is een sport. En sociale wetten zijn schitterend. En soms ook heel hard nodig, maar er wordt zoveel misbruik van gemaakt. Samengevat, en dan denken we aan de wet van God. Je doet op de een of andere wijze je naaste tekort. En je neemt in het midden van de gemeente van Christus je verantwoordelijkheid niet als je op deze wijze de mazen van de wet opzoekt. Vormen van diefstal. Maar er is, zeggen we dan, och, geen haan die ernaar kraait. Als je het slim doet, dan ontdekt niemand dat. oprechte dankbaarheid. Het is moeilijk op te sporen door recherche en zo. Want zij die het moeten opsporen, lopen meestal toch altijd een aantal stappen achter de feiten aan. De ambtenaren op het ministerie en de staatssecretarissen en de verantwoordelijke minister. En criminelen zijn slim. Ze zijn je immers altijd een slag voor grote criminelen en mensen met witte boorden. En wij, oprechte dankbaarheid. Wij zijn ook heel slim en heel geraffineerd. U, jij en ik. Want als het gaat om geven, als het gaat om delen, dan hebben wij direct ons woordje klaar. En je hoeft soms helemaal niet zo lang na te denken om een antwoord te geven op een vraag in die omstandigheden, want we zijn zeer vindingrijk. En als je een beetje handig bent, dan kun je ook heel consequent een bepaalde houding aannemen, bepaald gedrag vertonen en dezelfde woorden steeds weer kiezen, want je hebt argumenten voldoende om het een of het ander te omzeilen en de waarheid wat toe te dekken. En als het toch ontdekt wordt, nou ja, wat ik doe valt wel mee. En bovendien, er zijn zoveel mensen die het ook doen en eigenlijk doet iedereen het wel op dezelfde manier. En het zit eigenlijk in ieder mens. Ondankbaarheid, onoprechtheid. Nou ja, we weten natuurlijk wat dat er is. Maar hoe ontdek je het nou? Ja, in de zin van, hoe wordt het nou schuld? En hoe worden we nou eerlijk in heel ons doen en laten, juist ook als het gaat om het geven van gaven en het delen, hoe worden we nou eerlijk voor God en voor de mensen? Hoe word ik nou oprecht dankbaar? In Handelingen 4 lees ik in vers 32, en de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Dat is niet zo'n moeilijke tekst. Er staat eigenlijk dit, dat de gemeente een eenheid was. Het gaat dus over de christelijke gemeente van Jeruzalem, het gaat over onze gemeente. Dat de gemeente een eenheid is, één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets wat hij bezat van hemzelf was, maar dat men het allemaal samen heeft. Eenheid en gemeenschappelijkheid. Al onze inkomens bij elkaar opgeteld. En als gemeente een eenheid. Daar moet je even over nadenken. Een eenheid en we hebben alles samen. En dan verder. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En er was grote genade over hen allen. Eenheid en gemeenschappelijkheid, maar ze hadden samen ook iets waar ze voor gingen. Wat hun hart vervulde. Wat hen opbeurde en troostte. En waar ze niet over uit konden. Dat hen werkelijk helemaal bezielde. Namelijk, de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ze hadden samen een boodschap, een evangelie voor de wereld, dat hen samen bond, in eenheid gaf, en waardoor ze ook samen alle dingen gemeenschappelijk hadden, juist ook in de verkondiging van het evangelie. Krachtig evangelie. En vers 34 en 35. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Dus daar komen de diakenen om de hoek kijken. Daar komt het diaconale om de hoek kijken. Er was niemand onder hen die gebrek leed. De een zorgde voor de ander. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Betekent dat dat je dan je huis moet verkopen en je landerijen moet verkopen? Dat je je grote saldo, je vermogen op de een of andere wijze moet verdelen? Nou, misschien. Men deed het toen wel. Er was eenheid, er was gemeenschappelijkheid. Misschien moeten we het op een andere manier beheren. Vanuit het rentmeesterschap, vanuit het getuigenis van Jezus Christus, die opstanding, dat de kern van het evangelie, vanuit het geloof in hem, anders naar je naaste kijken en anders naar God kijken, anders naar de gemeente kijken en anders over je bezittingen en je geld en je goed en je gaven en talenten denken. Aan ieder werd uitgedeeld nadat men van nodig had. Dat is nogal wat. Oh ja, en dan is er een zeker Jozef die dat inderdaad ook in praktijk brengt. Althans, dat is het voorbeeld hier, vers 36. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd wordt, zoon van de vertroosting. Ja, je zult maar zo'n Jozef zijn, zo'n Barnabas, zo'n man waar wat van uitgaat, vertroosting. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij was een leviet, afkomstig van Cyprus. Een leviet, echt een dienaar dus. Maar blijkbaar inmiddels wel iemand die werk heeft, dus die niet op kosten van de gemeenschap leefde, zoals Jeruzalem. Had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen neer. Wordt verder niks bijgezegd. Blijkbaar ging dat heel goed, ging dat heel oprecht. Was dat oprechte dankbaarheid? Hij zette zichzelf aan tot die daad. Hij had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde dat aan de voeten van de apostelen. En zij moesten er binnen de gemeente dan maar mee doen wat de apostelen wilden. Hij gaf zijn vermogen voor de gemeenschap. Prachtig voorbeeld. Oprechte dankbaarheid. En dan komen er twee mensen. En een zekere man, van wie de naam was Ananias. En even later komt Safira, zijn vrouw. En wat doen die? Die doen hetzelfde. Ze verkopen een akker en geven het geld en leggen dat aan de voeten van de apostelen neer. Maar wat hetzelfde lijkt, en dat is het ontdekkende in deze geschiedenis, wat hetzelfde lijkt, ze lijken op Jozef, op Barnabas, is blijkbaar toch niet hetzelfde. En het zijn de apostelen die dat op de een of andere wijze door het ontdekkende werk van de Heilige Geest ontdekken. Want wat wordt er gezegd in vers 3? Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Terwijl dat stuk grond verkocht werd en het geld aan de apostel wordt gegeven, merkt de Heilige Geest bij monden van Petrus op, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. De Satan, de duivel, heeft het hart vervuld, gelogen tegen de geest en ze hebben een deel achtergehouden. Ja, zegt de apostel erbij, als je dat nou niet had gebracht, als het onverkochte gebleven was, dan bleef het gewoon van u. U had het niet hoeven te verkopen. Dan bleef de opbrengst gewoon tot uw beschikking. Waarom hebt u toch deze dingen in uw hart voorgenomen? Weer dat hart. De Satan heeft het hart vervuld, gelogen tegen de Heilige Geest. Waarom hebt u dit voorgenomen in uw hart? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. En dat herhaalt zich dan ook nog bij Safira. En op het moment dat deze woorden uitgesproken zijn door de apostel, valt eerst Ananias en dan Safira dood neer. En dat gebeuren slaat in als een bom. Blijkbaar is de dankbaarheid die naar buiten toe er scheen te zijn, geen oprechte dankbaarheid, maar leugen tegen de geest. Een duisternis in het hart. Nou, u kent de geschiedenis. Ik vind het altijd een akelig verhaal. En als je het leest, dan word je er zenuwachtig van. Zeker als je het van tekst tot tekst heel rustig leest en je denkt je in wat er gebeurt. En wat er gebeurde daar in die gemeente van Jeruzalem, als er zomaar een gemeentelid, waarvan je het helemaal niet verwacht, je denkt toch zeker dat hij een meelevend en trouw dankbaar gemeentelid is, zomaar ineens blijkt uit ander hout gesneden te zijn en zeer onoprecht gestraft wordt door God zelf. Een akelig, realistisch verhaal dat toen insloeg als een bom. Vrees over heel de gemeente. Men werd er stil van en meer dan dat. Blijkbaar is het dan toch wel heel erg wat er bij Ananias en Safira aan de orde was. Blijkbaar is die leugen in het hart, dat bedrieglijke hart, dat voornemen in het hart, toch ook heel erg in de ogen van God. Aan de buitenkant kun je het niet zien en kun je het niet horen, kun je het niet merken, maar God weet ervan. Hij kent uw hart, het jouwe en het mijne. Als je die woorden leest in Handelingen 4, dan staat daar ook het woordje pseudo. Nou, dat is een beetje half. Je doet je voor als wat anders, maar het is niet zo. Dus je wordt eigenlijk voor de gek gehouden. Pseudo. Alsof je een apostel bent, maar je bent een pseudo-apostel. Alsof je een dankbaar mens bent, maar je bent het niet. Het is maar schijn, het lijkt erop. Het is onecht. Je koopt kleding in Turkije of zo, met een prachtig merkje erop. Nee, dat is merkkleding en thuisgekomen ontdek je dat het namaak is. Pseudo. Onecht. Het woordje leugen komt er in voor. En als je dan naar het Griekse woord kijkt en dat vertaalt, dan is eigenlijk datgene wat Ananias en Safira doen, dat is eigenlijk niet zozeer dat ze een leugen bedrijven, dat ze Petrus voorliegen, één punt, maar er staat iets van ze leiden een leven van leugen. Alles bij elkaar bestaat hun hele leven uit leugen. De ene leugen wordt met de andere verbonden. Je kunt zich voorstellen bij Ananias en Safira, ze gingen van huis en ze hadden het een en ander gedaan. We spreken het zo en zo af, zo en zo gaan we het doen. Dat was dus het eerste, Ananias deed wat, Safira die antwoordde daarop. En ze maakten met elkaar samen afspraken en ook na 3 uur, als Safira komt, dan blijkt dat ze dat inderdaad met elkaar afgesproken hebben. Ze hebben dus al een heel traject achter de rug van overleg in bedrog. Ze hebben de ene leugen aan de andere vastgemaakt, zodat hun hele bestaan op dat moment leugenachtig was. Zij leefden in de leugen. Ze leefden een leven van leugen en bedrog. daar moet hij eens over nadenken. Jij en ik. Hoe wij soms, om bepaalde dingen te verbergen, de schijn op te houden, onecht te zijn, pseudo, het ene met het andere verbinden als het gaat om leugen en bedrog. Dan misschien nog niet eens allemaal in de boeken, want daar staat alles correct. Maar ondertussen, alles wat er omheen gezegd wordt en gedaan wordt, dat hele verhaal, dat wollige verhaal, het is een en al onecht, pseudo, het is een en al leugen en bedrog. Want we zijn niet eerlijk voor God en voor de mensen. We vertellen niet het echte verhaal, maar we houden de schijn op. Een leugen is niet iets van één moment, van één feit, maar waar Ananias en Safira voor gestraft worden, is een leven van aaneenschakeling van leugens. Een ongeluk komt zelden alleen. Vandaag heb je wat en morgen krijg je weer wat. Het lijkt zich op te stapelen. Een leugen staat nooit op zichzelf. En zegt, nou ja, sorry, het was eventjes een missetje. Nee, wij zijn zo slim, zei ik aan het begin. Wij zijn zo geraffineerd dat wij een hele strategie bedenken om je vader en je moeder en de belasting, de fiscus en misschien wel kerkmensen en onze naasten voor de gek te houden om onszelf te bevoordelen. En we hebben een keurig uiterlijk, Ananias en Safira, voortreffelijke christenen. In de eerste, kijk eens wat ze doen. En als de Heilige Geest hen niet ontdekt had, dan hadden ze zo verder gekund met alle roem en eer. Maar de Heilige Geest ontdekt keurige nette mensen, maar ze leefden in de leugen. Onoprecht. Maar hoe kom je daar nou achter? Ja, hier wordt het ontdekt en ze sterven. Vrees over heel de gemeente, het slaat in als een bom. Maar hoe kom je daar nou voor jezelf achter? Hoe komt Petrus daar nou achter, om dat zo te zeggen? Hoe komen wij er voor onszelf achter? Hoe kom ik erachter tegenover de naaste, tegenover God? Gemeente, wij zijn als gemeente, ook wijkgemeente Ichtis, wij zijn als gemeente tempel van de Heilige Geest. En onder ons woont de Heilige Geest. Die is aan de gemeente gegeven en woont ook onder ons. En het is die geest die in de gemeente woont, die aan dit soort praktijken ontdekt. En niettemin, ik ben zelf, en u ook, en jij ook, wij zijn ook als mensen, stuk voor stuk, man voor man, vrouw voor vrouw, ouder en jonger, wij zijn persoonlijk ook tempels van de geest, ons lichaam een tempel van de geest, en het is de Heilige Geest die naar zijn beloften in ons woont en in ons werkt, en het is die geest die in de gemeente woont en die in ons wil werken, die aan deze fraude, geraffineerdheid, slimheid, leugen en bedrog, dat leven in de leugen ontdekt. Hoe kom je erachter? Door de Heilige Geest die in ons woont. Maar mag je dan helemaal geen bezit hebben? Jawel. En mag je dan niet handelen en kopen en verkopen? Petrus zegt het ook. Dat had allemaal gemogen. Je had gewoon dat stukje grond zelf kunnen houden, niet hoeven te verkopen en ook niet een deel aan de gemeente hoeven te geven. Ook niet helemaal. Dat had je allemaal mogen doen. Het was gewoon van jezelf gebleven. Dat had op zichzelf allemaal gekund. Maar je mag er niet om liegen. Die onoprechtheid, die schijn, dat pseudo, die leugen, dat leven in de leugen. Je mag dat bezit hebben en je mag erin handelen, maar dan wel eerlijk voor God en eerlijk voor de mensen.
eerlijk verdienen. Ik heb het allemaal eerlijk verdiend. Ja, maar dan ook eerlijk delen. Eerlijk voor God. En dat door de Heilige Geest geleid. Ananias en Safira zijn een voorbeeld hoe het niet moet, duisternis. Een ontdekkend voorbeeld, een waarschuwend voorbeeld. En we worden mede door deze geschiedenis opgeroepen om als christen persoonlijk en als gemeente samen, ieder voor zich in het licht, transparant, te wandelen voor God. Hoe kom je daarachter? Petrus, wij, ik, door de werking van de Heilige Geest. Er zijn wel meer voorbeelden in de Bijbel. Heel bewust hebben zij gezondigd. Maar Adam en Eva, toen zij aten van de verboden vrucht, Adam, ja, de vrouw. En Eva had een uitvlucht, de slang. Ze konden het in dat opzicht goed met elkaar vinden, maar het was wel duisternis. Het was geen oprechte dankbaarheid. Het was de eerste vrucht van de ondankbaarheid, eerste gevolg van de zonde. Agab en Izebel ook zo'n stel. Heel bewust, hardnekkig in zonde en ongerechtigheid, in afgodendienst. En hier Ananias en Safira. Geen correctie, geen persoonlijke correctie. En ook samen niet. Adam en Eva niet samen en Agab en Izebel niet samen. En Ananias en Safira niet samen. Geen zelfcorrectie en ze corrigeerden ook elkaar niet. Je hebt een man, je hebt een vrouw, je hebt kinderen, je hebt ouders, je hebt gemeenteleden, je hebt ambtsdragers. We hebben elkaar. En wat zijn wij nu, waartoe zijn we nu geroepen? Om elkaar in deze dingen op te scherpen en elkaar daarin te corrigeren. Voor zover dat bekend is bij elkaar en nodig is voor elkaar, elkaar ook tot een hand en een voet te zijn. Samen. Zelfcorrectie, maar ook samen. Opdat we eerlijk voor God en voor de mensen. Toen sloeg het in als een bom. Vrees kwam over heel de gemeente. De geschiedenis staat in Handelingen 4 en 5. Wordt vanavond hier gelezen, hier verkondigd. Maar dat woord van toen geldt ook vandaag. Opdat wij eerlijk worden voor God en voor de mensen. Hoe moeten wij verder? Oprechte dankbaarheid. Wij zijn met z'n allen en ieder voor zich geroepen tot rentmeesterschap. Rentmeesterschap betekent dat je op een eerlijke manier met goed en geld en al je bezittingen en je talenten omgaat tegenover God en tegenover de naasten. Rentmeesterschap betekent dat je in eerste instantie van God uit denkt. Van God uit denken. Het centrum van het evangelie van die eerste christengemeente was de verkondiging, dat krachtige getuigenis aangaande de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als dat evangelie mij te pakken heeft en werkelijk mijn troost is, dan moet ik vanuit dat evangelie, vanuit die God, denken. En als ik dan uit de tempel kom, als leviet, als priester, als ik dan uit de kerk kom, als christen, als gelovige in de opgestane heiland, en ik denk vanuit God, dan kan ik niet met een grote boog om die naaste heen. Ik denk dan vanuit God, en ik denk dan met het oog op die naaste. En zo kijk ik dan naar die euro en naar die collectebon en naar dat saldo op de bank en naar mijn bezittingen en naar al mijn plannen, al mijn talenten. En vraagt God mij om oprecht daarmee als rentmeester om te gaan. Vanuit God te denken en naar de ander toe te denken. Rekening houden met de naaste, rekening houden met God, rekening houden met de gemeente. Niet langer te leven in een leugenachtig bestaan, maar mij te laten leiden door de Geest. Ja, als de Heer Jezus Christus, de opgestane Heiland, je lief geworden is, dan denk je vanuit Hem en kun je niet meer om je naaste heen. Oprechte dankbaarheid. Amen.
Laten we nu samen danken en bidden. Heer onze God, u doorgrondt en kent mijn hart. U weet hoe ons leven eruit ziet, eruit zag, eruit ziet. En wij rijgen soms de ene leugen aan de andere. Voor u, maar dat heeft geen zin. En voor anderen, en daarmee kunnen we hen op het verkeerde been zetten. En voor onszelf, maar daarmee winnen we helemaal niets. Wij rijgen de ene leugen aan de andere en ons leven lijkt soms een leven van leugen. We leven de leugen, we leven in de leugen. En zelfs kan het dan zo zijn als bij Ananias en Safira, dat iedereen knikt. Hij of zij, die ander, ik. We komen het toch wel goed af in het oog van die ander. Zie hij eens, zie haar eens. Terwijl als we eerlijk worden voor u, het heel anders is. Oprechte dankbaarheid vraagt u van mij. Vraagt u van ons samen als man en vrouw en gezin. Vraagt u van ons als gemeente, als kerk. Midden in de wereld waar zoveel nood en onrecht is. Om lichtende lichten en een zoutend zout te zijn. Om te wandelen in het licht en vanuit dat evangelie van de Heer Jezus Christus één te zijn en in gemeenschappelijkheid te leven met het oog op u en de naaste en dat als tempel van de geest. Wij komen u belijden dat wij daar zoveel aan tekort komen en wanneer wij dat ontdekken, juist ook nu, dan bidden wij van u, wilt u ons dan maar klein maken, zoals ook de gemeente van Jeruzalem bevreesd was. Het sloeg in als een bom. Laat het ook in ons leven mogen inslaan, zodat we er niet meer aan voorbij kunnen. U roept ons op om rentmeesters te zijn, op een eerlijke manier met talenten en gaven en goederen en gelden om te gaan, tegenover u en tegenover de naaste. Dan hoeven we elkaar niet de wet en de weg voor te schrijven, maar wilt u dan door uw Heilige Geest ons leren hoe wij verder moeten. Persoonlijk, in de gezinnen, in de gemeente en midden in de wereld. Oprechte dankbaarheid. En het zou wel eens kunnen zijn dat omdat wij zo onoprecht zijn, er zo weinig mensen voor u worden gewonnen. Als wij met een grote boog om armen en ellendigen heen gaan, dan zal niemand daarvan onder de indruk komen. O Heer, wilt u het ons leren? Leid ons daarin door uw Heilige Geest. Het is dankdag. We mogen samen leren wat dankbaarheid is en we bidden van u. Wilt u het ons elke dag, juist nu, leren, persoonlijk, samen en ook als gemeente midden in de wereld. We mogen u danken voor alles wat u gaf in de voorbije maanden. Er was eten, er was drinken, er was werk, er was gezondheid. Misschien misten wij het een en het ander en toch hebben wij het nodige wel ontvangen. Er waren zorgen, soms zijn die zorgen opgelost. Er was ziekte en gelukkig was er ook weer beterschap. We bidden u voor hen die beterschap niet ervoeren en die nog steeds gebrek hebben, die nog steeds gestrest zijn, die nog steeds grote zorgen kennen, die nog steeds verdriet hebben om een man of om een vrouw of om een kind of om kinderen, die om welke reden dan ook aan het twijfelen zijn geraakt, angstig zijn geworden, die niet meer weten hoe het verder moet. O Heere, wilt u hen in bijzonder die neergedrukt worden door welke zorg dan ook een God zijn van nabij, wanneer er oprechtheid is in het hart, dan zegt u ook, na het zure komt het zoet. Ik zal doorhelpen, mijn genade is genoeg. Hoe het dan ook is en hoe het dan ook wordt, dan helpt u ook uit en dan helpt u ook door. Wees met hen die geen werk hebben,
of moeilijk aan werk kunnen komen, wilt u de pogingen zegenen. En wilt u ook in de maatschappij de mogelijkheden weer geven om aan het werk te kunnen. En zij die arbeidsongeschikt zijn en misschien wat doelloos in het leven lijken te staan, geef dat zij zin en doel in het leven mogen vinden. Relaties zijn soms verstoord. Wilt u herstellen indien dat kan? Er is in deze wereld zoveel uit het evenwicht als het gaat om rijkdom en armoede. Er zijn enkele miljardairs die net zoveel bezitten als de arme helft van de wereld. O Heere, wilt u ons leren, ook als we minder dan een miljard hebben, ook als we enkele duizenden hebben, of misschien nog minder dan dat, wilt u ons leren om vanuit u en met het oog op de naaste te denken. Zij hadden alle dingen gemeenschappelijk. Een machtig voorbeeld om te leren, om rentmeester te zijn, ook met de gaven en talenten, de goederen die u ons gaf. Er is zoveel verstoord in deze wereld als het gaat om geld en goed. Maar er is ook zoveel onrust. Er zijn zoveel vluchtende mensen. Zoveel mensen die verhandeld worden in een afschuwelijke mensenhandel. Vrouwen misbruikt en verkracht. Jonge meisjes, kinderen, jongens. Er is zoveel bruut geweld. Wij mogen danken, maar tegelijkertijd op deze dankdag bidden voor hen die op deze wijze kapot gemaakt zijn, voor hun leven getraumatiseerd zijn. Zegen de hulpverlening en geef hen om Christus wil en vanuit u een nieuw bestaan. Uw evangelie is een helend evangelie. U bent een heiland en u bent een heiland als geen ander. Geef dat juist in die barre omstandigheden, in die gebroken levens, dat evangelie alles mag veranderen. Er is heel veel nood en heel veel zorg. Wij mogen u danken voor de vele voorrechten die we nog hebben. Maar het maakt ons tegelijkertijd zo beschaamd. Want wie zijn wij dat we nog zoveel zegeningen hebben? Wij dragen de gemeente aan u op. In bijzonder ook hen die verdriet hebben. De kinderen, de kleinkinderen van mevrouw Slager. Geef dat juist ook in deze dagen, dat evangelie, waarvan zij toch weten, ook werkelijk tot troost zal zijn voor hen. En geef uw zegen als die woorden uitgelegd worden en als wij proberen om mensen daarmee te leiden en te troosten. Wees hen een God van nabij. Zegen ons als gemeente in allerlei zorgen die er zijn, allerlei spanningen die er zijn. Wij dragen de gemeente als geheel aan u op en bidden u om ook zegen als het gaat om de toekomst. Er zijn beslissingen te nemen, er zijn plannen te maken, er moet een weg uitgestippeld worden. De verkondiging van het evangelie en de dienst der barmhartigheid mogen voortgaan. Geef, o Heere, dat wij onze verantwoordelijkheid daarin ook mogen kennen. En dan wanneer we achter u aankomen, dan komt alles helemaal goed. U tot eer, ons en anderen tot zegen. Wilt u de woorden van deze avond zegenen, neem genadig weg wat zondig was. Breng ons veilig thuis, geef een goede avond en sterk ons weer tot allerlei dingen die vandaag of morgen weer roepen. Ook in het gezin, ook als we alleen daarvoor staan, als we samen zijn, geef gemeenschap der heiligen. Doe ons ervaren te behoren tot de gemeente die een tempel van de geest is en wilt u ons regeren door uw woord en door uw geest. Tot oprecht dankbare mensen. Dit alles bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89 en daarvan vers 7. De 89ste psalm, het 7e vers.
Gaat u heen in oprechte dankbaarheid en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij blijven met u allen. Amen.